Hallo lieve luisteraars en welkom bij de podcast van deze week. Voordat ik ga beginnen over het thema van vandaag wil ik even snel zeggen like, subscribe, Instagram, YouTube, buy me a coffee als je de content leuk vindt. De transcriptie van de podcast vind je op de Facebookpagina en al deze links staan in de beschrijving. Dat waren de verplichte mededelingen. Nu gaan we het hebben over de maatschappij van weldadigheid. En wat is dit, hoor ik je denken? Dit weet 95% van de Nederlanders ook niet. Het is een vergeten stukje historie uit de 18e en 19e eeuw, maar wel heel interessant. Eerst even de naam. Wat is een maatschappij? Maatschappij betekent eigenlijk een groep mensen en dat kan betekenen iedereen die samen in een land woont. Maar het kan ook betekenen een bedrijf. Zo hebben we bijvoorbeeld nog altijd de KLM. Dat is de Koninklijke Luchtvaartmaatschappij. De maatschappij van vandaag is ook een bedrijf van weldadigheid, maar wat is dat? Weldadigheid is een goede daad. En een daad is iets dat je doet. Een weldaad betekent dus dat je iets goeds doet. Een goede daad kan bijvoorbeeld zijn geld geven aan iemand die dat nodig heeft, of de oude buurvrouw helpen met boodschappen doen. Dit was dus een bedrijf dat goede daden deed. Hoe werkte dat? 20 jaar lang, van 1794 tot 1814, was Frankrijk de baas in Nederland. En we noemen dat ook de Franse tijd. Veel Nederlanders verwelkomden na de Franse revolutie Napoleon ook in Nederland, omdat ze meer vrijheid wilden van de elite. Ze geloofden dat de Franse revolutie makkelijk herhaald kon worden in Nederland. Voor Napoleon was dat anders, hij wilde vooral macht en geld. Met de hulp van zijn Nederlandse vrienden kon hij Nederland makkelijk inkomen. Het was ook winter, dus de rivieren waren geen probleem. Die waren bevroren en de soldaten konden er makkelijk overheen komen. De belangrijkste heersers van Nederland vluchtten naar Engeland. Toen begon Napoleon echter veel belasting te vragen en kregen de Nederlanders, die hem eerst verwelkomd hadden, door dat ze het niet beter hadden onder Napoleon. Uiteindelijk werden de Fransen dus ook weer het land uitgevochten met behulp van geallieerde troepen als de Kozakken. Waarom is dit belangrijk voor de maatschappij van weldadigheid? Omdat de Fransen veel geld en spullen uit Nederland meegenomen hadden en de situatie in Nederland dus erg slecht was. Veel mensen waren erg arm. Generaal Johannes van Bos richtte de maatschappij in 1818 op om deze arme mensen te helpen. Hij kocht in de provincie Drenthe een groot stuk grond. Dat konden arme mensen uit de stad dan bewerken om er uiteindelijk eten te verbouwen. En dat bewerken was nodig, want Drenthe had veel veengrond, moerasgrond, waar je niet zo makkelijk groente en fruit kan verbouwen. En zo kostten deze arme mensen de staat geen geld meer en konden ze uiteindelijk ook de schulden afbetalen die ze hadden. Want zij kregen in Drenthe gratis onderdak, een gratis huis. De mensen die naar Drenthe gingen werden kolonisten genoemd en de plaatsen waar zij werkten en woonden koloniën. Dit was omdat in die tijd Drenthe nog een verre woestenij was en de tocht naar Drenthe zwaar was. Sommige mensen werden ziek of verdronken onderweg. Er werd ook besloten dat kinderen die geen ouders hadden, dat noemen we wezen, naar de koloniën gestuurd zouden worden als zij de gemeente meer dan 30 florijnen per jaar kostten. Dat is omgerekend naar nu ongeveer 500 euro. De eerste kolonie heette de proefkolonie en werd een week na de oprichting van de maatschappij gebouwd. Er stonden 52 huisjes voor net zoveel families. Na de eerste 4 jaar woonden 42 van deze families er nog steeds. Er werden ook kerken, scholen en winkels gebouwd. Er was een klein ziekenhuis en iedereen was verzekerd. In feite was dit een voorloper op de latere verzorgingsstaat. Dat betekent dat het land waar je geboren wordt voor je zorgt van je geboorte tot je dood. Johannes van Bos moest deze proefkolonie een succes gevonden hebben, want hij bouwde er nog 4 in Nederland en 2 in de Zuid-Nederlanden, wat nu België is. In totaal koopt de maatschappij 80 vierkante kilometer grond op. In 1823 sloot de maatschappij een contract met de Nederlandse regering dat ze 4000 wezen, 1500 landlopers en 500 gezinnen zou opnemen in haar koloniën. Er lijken alleen maar voordelen aan het project te zitten. De arme mensen leren discipline, ze kosten de staat minder geld, ze brengen zelfs geld op, is het plan. Woeste grond wordt gebruikt om groente en fruit te verbouwen. Het past bij het nieuwe beeld van de mens en de natuur. Deze zijn maakbaar. Je kunt ze veranderen door daar hard aan te werken. Maar soms hadden mensen een beetje hulp nodig. 4 van de 7 koloniën waren namelijk strafkoloniën. Daar werden geen families naartoe gestuurd die een plek zochten om te wonen en te werken. Daar werden criminelen, wezen en bedelaars naartoe gebracht om te werken. Ook kolonisten van vrijwillige koloniën werden er naartoe gestuurd wanneer ze gestraft werden voor iets dat ze op hun eigen kolonie verkeerd hadden gedaan. Tussen 1845 en 1886 werden Nederlanders die uit Indonesië terugkwamen met lepra ook in veenhuizen opgevangen. Binnen de koloniën was niet iedereen hetzelfde. Er waren strikte hiërarchieën. Arme mensen hadden minder status dan bijvoorbeeld militairen, veteranen of mensen met een handicap, waardoor ze in de stad geen werk konden vinden. Het bekendste werk over de koloniën is het boek Pauperparadijs door Susanna Jansen. Hierin vertelt ze haar familiegeschiedenis. Haar voorouders hadden in een van de koloniën gezeten. Haar oma was daar geboren en getrouwd met de zoon van een bewaker. Dat was ongebruikelijk omdat ook de families van de bewakers een hogere status hadden dan de families die er werk op het land deden. De familie van Susanna heeft geprobeerd om buiten de kolonie te leven, maar voor veel mensen was dat heel moeilijk, omdat het leven in de kolonie vaak veel comfortabeler was. Alles wat ze nodig hadden was daar en er werd voor ze gezorgd. Ook hadden ze het negatieve stempel van kolonist zijn. En deze mensen hadden buiten de kolonie een slecht imago. Dat maakte het leven ook al niet makkelijker. Als kolonisten niet goed in de vrije kolonie pasten, dan werden ze er soms toch definitief uitgezet. Een groep van deze vooral jongere vrije kolonisten startte hun eigen koloniën niet ver van de officiële koloniën. Deze noemden ze desperado-koloniën. Hier bouwden ze simpele hutten en hier is niets van overgebleven. 3 van de oude Nederlandse koloniën in Veenhuizen, Frederiksoord en Wilhelminaoord zijn nu UNESCO Werelderfgoed. Het zijn musea waar je kunt leren over hoe de mensen daar leefden. Veenhuizen is nu een gevangenis waar ongeveer 1000 gedetineerden zitten. Uiteindelijk heeft de staat het project namelijk overgenomen en langzaam afgebouwd. Dat kwam omdat het project toch niet winstgevend was. Het kostte de maatschappij meer dan dat het opleverde. Johannes van Bos, de oprichter, voelde dat hij gefaald had en nam ontslag. Een paar jaar later werd hij ziek en overleed. Deels kun je nog steeds de historie van de koloniën voelen in Drenthe. Daar hebben ze het over Veendrenthe en Zanddrenthe. De Veen is het moerasgebied, de woestenij, waar de kolonisten hard werkten om er iets te kunnen verbouwen. Omdat dit een moeilijk leven was, staan mensen uit die regio's erom bekend ruige figuren te zijn. De Zanddrenthe komen uit de zanderigere gebieden waar het leven over het algemeen vroeger makkelijker was. Dat staat ook bekend als Oud-Drenthe. En daar waren de meeste dorpen en steden gevestigd. Tussen de twee types Drenthe bestaat soms nog wat discriminatie, maar dit is een verschil waar de meeste Westerlingen als ik niets van af weten, want voor de Drenthe is er maar één ding erger dan een Veen- of Zanddrent en dat is een Hollander. Dit was het weer voor vandaag. Bedankt voor het luisteren. Mail me met suggesties of vragen. Tot de volgende keer. Doei!